Goedemorgen.
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is na vorige week en wie er vorige week was. Maar dat plaatje wat Henk Rothuis heeft uitgebeeld is me de hele week bijgebleven. En ik ken God als een liefhebbende vader, maar dat beeld, het was alsof ik de Heer op een nieuwe manier mocht leren kennen. En alsof je de hele week in een soort kring was opgenomen en met hem wandelde. Kennen jullie dat? Alsof was ik de enige. Ik zie wat mensen knikken. Ik vond het een ontzettend mooi beeld. Vorige week heeft Henk Rothuizen gesproken, voor wie er niet was, over onze relatie met God. En hoe God een liefhebbende vader is. En hoe we niet als christenen steeds ons afkeren van God en er achteraan rennen, maar hoe hij ons opneemt in een kring van genade. En de relatie die er is tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, als hij diezelfde relatie met ons wil hebben. En vandaag gaan we door op dat thema. En ik heb eigenlijk eerst een vraag aan jullie. Hoe kun je eigenlijk zien aan iemand dat hij een goede relatie heeft, onder meer? Hoe kun je dat onder meer zien, dat iemand een goede relatie heeft met God? Heeft iemand een idee? Hoe kun je, als je nu om je heen kijkt, hoe kun je zien dat iemand een goede relatie heeft met God? Wat zei je? Dat zie je aan iemands ogen. Nou? Nog iemand. Hoe kun je zien dat iemand een goede relatie heeft met God, met de Heer? Dat hij die verbondenheid kent? Jullie moeten nog wakker worden, hè? Jullie denken, nou man, ik heb wat moeilijke vragen. Ik was net nog een pepermuntje aan het pakken, hoor.
Ik kan het er veel over hebben, maar het is niet altijd.
Ja, iemand praat erover, is er vol van. En misschien omdat iemand erover praat, heeft hij daar... Nog een laatste iemand? Wat? Vruchten van de geest. Vruchten van de geest. Je ziet het aan de vruchten van de geest. Dat is ook heel mooi. Liefde, liefde. Je ziet het aan iemands liefde. Ik denk dat jullie allemaal goede dingen aanstippen. Maar er is denk ik één heel belangrijk iets waar je het ook aan kunt zien. En dat is de relatie die iemand heeft met andere mensen om hem heen. Als de relatie met de Heer, met God de Vader goed is, dan zul je dat ook ontdekken aan de manier waarop zo iemand omgaat met mensen hier in de kerk, met mensen in zijn gezin, met zijn collega's op zijn werk en andere vriendschappen. Dan zul je dat daaraan zien. En daar gaan we het vandaag over hebben, over relaties met mensen, vriendschappen, op je werk, in de kerk, hè, zoals jullie hier zitten. En nu is er één kenmerk van relaties. Deze is wat makkelijker. Wat is een heel belangrijk kenmerk van relaties?
Samen eten,
trouw. Wat maakt een relatie een relatie? Wederkerigheid. Dankjewel. Ik weet niet wie het zei. Dat is twee richting verkeer. Een relatie gaat van de een naar de ander en van de ander naar de een. Nu is er iets geks, denk ik. Als je hier in de kerk bij elkaar zit, dat is ook een plaats waar we relaties met... Oh, lekker. Heb je voor mij ook zo'n lekker snoepje? Het is heel leuk, hè? Dit meisje loopt hier altijd heel vrolijk te dansen 's morgens. Ik kan er echt van genieten. Die gaat helemaal los, hè? Dat is... Ik stel me voor dat... Het lijkt me heerlijk om je zo te kunnen laten gaan. Relaties is wederkerigheid. Het gaat twee kanten op. En nu is er iets typisch in onze kerk, hè? Het is een plek waar we relaties kunnen opbouwen. En jullie zitten allemaal in een rijtje. Het is niet echt een setting voor relaties. Je kijkt zeg maar tegen de nek van degene die voor je zit. Ja. En verder sta je te kijken naar iemand die hier zeg maar bij een preekgestoel staat te spreken. En dan moet je luisteren. Misschien vind je er wat van en dan kan je nu ook nog niet wat zeggen. Ik wil er vanmorgen wat aan doen. En ik wil echt een uitnodiging doen. Want zoals jullie weten, ik sta hier vanmorgen omdat Peter er vanmorgen niet kon zijn. Maar ik denk dat God spreekt door heel veel mensen heen. En ik wil je vanmorgen uitnodigen. Ik ga wat dingen vertellen die ik gewoon nog heb kunnen voorbereiden gisteren. Maar ik wil ook vragen, als je ervaart gewoon op dit onderwerp, relaties, dat je een woord hebt van God waarvan je denkt, ik denk dat ik dit mag vertellen. Of als je een getuigenis hebt op dit gebied, om gewoon naar voren te komen en dat te gaan vertellen. Dat gaan we gewoon doen tijdens de preek. Dus ik geloof, we komen bij elkaar in een samenkomst en daar staat, iedereen heeft iets. En de een brengt een lied en de ander brengt een woord. En we zullen er zijn tot opbouw van elkaar. Dus ik wil je uitnodigen als je gewoon tijdens dit preek iets ervaart. Of je zegt, nou ik denk dat dit echt, dat ik hier wat over mag delen. Of wat mag vertellen van een woord van God. Of ik heb iets meegemaakt op dit gebied. Ik denk dat het een enorme goede aanvulling zou kunnen zijn. Als voorbeeld, als getuigenis over mijn eigen leven. Kom dan gewoon naar voren en... Ik trek je er gelijk bij om daar wat over te vertellen. Of als ik midden in een verhaal zit, ga even lekker zitten. En mocht je nou zeggen, nou ik heb iets, maar dat is misschien wat gevoelig. Of het is misschien een berisping. Of ik weet niet zeker of ik er goed aan doe om dat te vertellen. Loop dan even naar Peter den Herder toe en toets gewoon even datgene wat je wil zeggen. Maar ik wil je ertoe uitnodigen. Ik sta hier niet alleen maar om iets te vertellen. Nou ja, je hoeft niet alleen maar te luisteren, maar je mag ook gewoon meedoen en daar onderdeel van zijn. En ik krijg daar niet voor niets een microfoon bij. Ik hoop dat gewoon ook iemand dat zal doen, terwijl ik wat ga vertellen. En ik wil beginnen gewoon met relaties. En de kracht van relaties op ons gebedsleven en op ons geloofsleven. En ik denk dat we heel vaak onderschatten wat het effect is van relaties. En dan bedoel ik in het algemeen vriendschappen, maar ook binnen familie, binnen de kerk, op je gebed. En dat als je relatie met ook gewoon met mensen die de Heer kennen, uit balans is, je relatie met de Heer uit balans is. Misschien een heel ander, even praktisch voorbeeldje om het een beetje te visualiseren. Ik heb een MacBook Pro laptop met het beruchte vlindertoetsenbord. Nou, ik weet niet of er dan bij iemand iets gaat ratelen, maar Apple heeft op een gegeven moment een laptop uitgebracht en die dacht, wat zou het fijn zijn als iemand over een lettertje glijdt en dat lettertje gelijk op het scherm verschijnt. Dus dat is een zeer gevoelig toetsenbord. Dat toetsenbord is zo gevoelig dat als daar een paar stofjes in komen of een broodkruimel, dan staat er niet één letter op het papier, maar drie. Ja? Dus als u een mailtje krijgt of een berichtje van iemand die zegt, hallo, meneer, ja? Dan is dat getoetst. Dan is dat gedaan met de MacBook Pro met vlindertoetsenbord. Hè? Ja, dat is heel... Dus je moet... Het is heel eenvoudig op te lossen als je dat wil oplossen. Je krijgt natuurlijk geen nieuwe laptop van Apple. Nee, je mag naar de winkel. En dan blaast iemand dat schoon. En dan blazen ze de stofjes eruit. En dan functioneert het weer als een machientje. Hè? De MacBook. Maar eigenlijk, en daarom noem ik dit, beeld is een heel klein beetje synoniem voor relaties. Als je een beetje vuil hebt in je relatie, dan kan dat gelijk gevolgen hebben voor je leven en je geloofsleven met God en je gebedsleven met God. Een beetje vuil van ruzie. Een beetje vuil van egoïsme. Een beetje vuil van een roddeltje hier en daar. Heeft hele grote gevolgen in ons gebedsleven, in ons leven met God. Als je het Nieuwe Testament doorleest, ik heb hier een aantal, twee teksten zomaar even opgeschreven, ik kan niet alles noemen, maar dan zie je door het hele Nieuwe Testament heen, zie je heel veel teksten waarin er geschreven staat, weet je, als het niet in orde is tussen jou en je man of jou en je vrouw, of als het niet in orde is in je familie of dit of dat in je gemeente, in relaties, dan staat dat je gebeden in de weg. Ga eerst, maak het in orde en ga dan bidden. Ik hoorde een verhaal, en dat is gewoon even om het te illustreren, van een oudere man, een ouderling in een gemeente. En die man die bad soms voor de zieke mensen. En op een dag vertelde deze man, werd hij opgeroepen en gevraagd of hij naar een vrouw wilde die niet naar de kerk kwam om voor deze vrouw te bidden. En hij ging naar die vrouw toe en die vrouw die leed aan artritis. Dus die had kromme vingers, die stonden helemaal krom. En hij had, en ze had dat in haar knieën, in haar enkels. Ze had enorm veel pijn en ze zat ook door die aandoening zat ze in een rolstoel. Ze kon niet goed meer functioneren, ze had ontzettend veel pijn. En hij was gevraagd om door die vrouw vanuit de kerk om naar haar toe te gaan en voor haar te bidden. En hij kwam bij deze vrouw en hij ziet haar zitten en hij legde haar de hand op om voor haar te bidden. En hij zei, ik kon het niet. Ik kon het niet. Hij zegt nog een keer, hij zegt, ik ging er naartoe en ik wil mijn hand op die vrouw leggen. En hij zegt, en het ging niet. En een derde keer zegt hij, ik ging naar die vrouw en ik wou voor haar bidden en ik wou haar de hand opleggen en iets hield hem tegen, het lukte hem niet. En hij zegt tegen die vrouw, hij zegt, kennelijk kan ik niet voor u bidden, het lukt mij niet. Hij zegt, zou het misschien kunnen zijn dat er ergens iets niet goed is in een relatie bij u? Dat heeft u brok tegen iemand? Is er iets? Nou, zegt die vrouw, nu je het eigenlijk zegt, ja, eigenlijk wel. Tegen mijn zus. Ik heb al 30 jaar geen contact meer met mijn zus. Ik ben boos op mijn zus. Ik heb wrok naar mijn zus. Nou, zegt die man, op dat moment zegt hij, ik wist gewoon dat is het. Dat is het. Hij zegt, ik kan niet voor je bidden. Als we daar niet wat aan kunnen doen, zou je bereid zijn om je zus te vergeven, om dat in orde te maken. En hij zegt, dat wil ik wel. Ja, dat wil ik wel. En op dat moment gaan ze in gebed en deze vrouw vertelt in haar gebed, ze zegt, Heer, het spijt me en ik heb wrok tegen mijn zus. En vergeef mij wat ik heb gedaan, vergeef haar wat zij heeft gedaan. En de tranen rolden over haar wangen. En die ouderling vertelt, midden in dat gebed hoort hij ineens als het breken van een tak. Pang, pang. En zo, ineens tijdens dat gebed, ging haar hand open. En toen ging haar andere hand open. En haar botten in haar benen strekten zich en ze stond op uit die rolstoel. En hij hoefde niet eens meer te bidden voor haar genezing. Nou, dit is een heel extreem voorbeeld. Maar ik wil het even noemen om te illustreren wat het kan doen in relaties. Ten aanzien van ons gebed. En ik denk dat heel, heel mooi is om te realiseren van hoe belangrijk dit is voor God. En er is een gedeelte in Efeze hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. En dat gaat heel veel over relaties. En er zit een stuk lijn in dit gedeelte, in deze hoofdstukken. In dit Bijbelgedeelte. Efeze 5 vanaf vers 1 tot 21 gaat over de juiste relatie met God. Onze relatie met God. En vanaf vers 22 tot 33 gaat het over de juiste relatie tussen een man en tussen een vrouw. In hoofdstuk 6 gaat het over de relatie tussen kinderen en tussen ouders. En vanaf vers 5 tot 9 gaat het heel erg over relaties buiten de familie. En in dit geval wordt er veel gesproken over een plek waar we ook gewoon veel zijn. De situatie zoals je dat tegenkomt op werk. En een plaats waar we veel tijd doorbrengen. En dan vanaf Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10 staat er dan uiteindelijk tenslotte: zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. En dan vanaf vers 18. Laat u bij bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voor de heiligen. Wat je hier ziet is twee hoofdstukken over relaties. En dan staat er tenslotte. Laat je leiden door de kracht van de Heer en de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting aan. Wat je hier ziet in dit Bijbelgedeelte is relaties. Komt eerst. En als je relaties in orde zijn, dan heeft je gebed en je wapenuitrusting extra kracht. En heb je extra positie. En vandaag zullen we met name stilstaan bij het laatste gedeelte. De relaties die je kunt hebben op werk of in vriendschappen. Of in gemeente met je medegelovigen. En toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik zelf heel erg terugdenken aan een heel moeilijk contact wat ik had met iemand op mijn werk. En dat is intussen een jaartje of 2-3 geleden, denk ik al, dat ik een baan had. En ik had daar een collega met wie ik het ontzettend moeilijk had. En ik heb niet zo heel snel problemen met mensen. Maar in deze situatie, ik ging met buikpijn naar mijn werk. Maandenlang. Vanwege deze collega. Vanaf de dag dat ik bij dat werk ging werken, was het alsof ik, was er al iets niet goed. Ik had nog niks gedaan, ze kenden mij niet, maar alles wat ik deed was moeilijk. Mijn functie op LinkedIn was niet goed, wat ik deed was niet goed, wat ik niet deed was niet goed. En het was een vrouw met een hele scherpe tong. Ze was een beetje, die kon tegenover me zitten, pats! He, ik weet niet voor vrouwen, want ik ken hoe vrouwen kunnen doen tegen elkaar. Dat is niet altijd heel fijn. Er zitten hier misschien mensen die denken, nou, het zou met mij gebeuren, ik pats erop. Maar ik niet, hè. Ik klap dicht en ik merkte gewoon, ik wist ook niet wat het was. Ik dacht, had zij deze baan gewild of vindt ze me niet geschikt, ze kent me niet. Ik wist niet wat het was, maar het kon gewoon niet goed gaan. En ik heb overleefd, echt die periode, op Efeze 6. Ik heb overleefd op het gedeelte in Efeze 6, waarin ik echt elke dag bad, in vers 7, hoofdstuk 6, vers 7. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat allen door de Heer worden beloond voor het goede dat ze doen. Zowel slaven als vrije mensen. Dus elke ochtend in de auto over de Oesterdam. Heer, ik doe mijn werk voor de Heer. Ik ga met plezier naar mijn werk. Ik doe het voor u en niet voor mensen. En zegen deze collega. Elke ochtend reed ik zo naar mijn werk. Ik wilde mijn werk doen met plezier voor de Heer. Dat helpt overigens ook. Hè? Als het niet zo leuk gaat met mensen, helpt het heel erg om het te doen voor de Heer. Maar ik overleefde daar ook op. Daardoor kon ik dit doen. En het conflict en de situatie stapelden zich op. En het werd steeds erger en we gingen wat meer uit elkaar zitten. En we gingen de werkzaamheden zo splitsen dat we elkaar niet meer tegenkwamen. We gingen in een ander gebouw zitten. En toen kwam er een dag en toen was er een voorval en zoals dat gaat met mensen die alles opkroppen in zichzelf, hè, want je weet wat er dan op een dag gebeurt, ja, dan ontplof je. Nou, ik had die dag een rood blouseje aan, ik ontplofte en daarna ging ik bij iemand echt uitblazen. Ze zegt, nou, je hoofd is zo rood als je blouseje. Nou goed, zo was het. En nou ja, zo slecht als de relatie al was, het was toen officieel kapot. En iedereen kon, weet je, het was klaar. Maar elke dag over Oesterdam, ik doe mijn werk als voor de Heer, niet voor mensen. Ik ga met plezier en ik zegen haar. En dat ben ik elke dag blijven doen. Ik overleefde gewoon op die tekst. En ongeveer een half jaar na deze situatie Ik weet echt niet, ik kan het niet verklaren. We zaten in een meeting, we moesten, je moet gewoon af en toe iets doen met elkaar. Er was al eens iemand bijgezet die dat een beetje tussen ons moest managen. En een man, die dacht, we zetten er een man bij, die moet dan tussen die vrouwen managen, alsof dat werkt. Maar goed, weet je, je ziet die mensen eromheen, die denken, dat moet dan helpen. Nou, die konden natuurlijk helemaal niks mee. Maar goed, maar dus die had ook al maandenlang, dat werkte allemaal niet, maar we zaten in een meeting bij elkaar. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging heel goed. En we gingen wat dingen overleggen en nou, er kwam iets heel moois uit. En ik weet nog, ik kan echt niet verklaren. Ik kan het gewoon echt niet verklaren. Er is niks veranderd. Haar rol was niet anders, de mijne, er is niks veranderd. Ik weet letterlijk dat we allemaal naar buiten liepen en dachten, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En nou, het was goed. En nou ja, ik dacht, ja, dat kan niet. Dus ik moest wel met haar uitwerken en ik ben met die dame, ik ben wat gaan uitwerken. En het ging nog steeds goed. En het is vanaf die dag alleen maar goed gegaan. Ik ben tot een hele goede samenwerking gekomen met deze collega. En het is zelfs zo dat op een gegeven moment die collega naar me toe is gekomen en heeft verteld, gewoon haar excuses heeft aangeboden voor haar gedrag. Hij heeft gezegd dat ik was ziek, ik was burn-out, ik was overspannen, ik vond dit, maar dat had niks met jou te maken. Ik heb dat allemaal op je afgereageerd, het was niet goed, het spijt me. En ik ben tot een hele goede standhouding gekomen met deze dame. En nu vertel ik dit verhaal. Ik weet dat het geen garantie is. Als we de Heer zoeken en voor iemand bidden, dat een relatie altijd goed zal gaan. Dat is niet zo. Staat in Gods woord, weet je. Voor zover het van jou afhangt, zoek vrede met alle mensen. Maar ook voor zover het van jou afhangt. En het lukt niet altijd. Maar het enige wat ik leerde voor mezelf in een situatie als deze, want we komen het gewoon tegen dat we met mensen dingen moeten doen wat niet werkt, is dat het me ontzettend op de been hielp om te richten niet op de ander en wat hij goed deed of niet goed deed, maar op God. En te bidden voor de ander. En ik denk dat dat iets is wat cruciaal is als we kijken naar het beeld wat we vorige week hebben geleerd over God de Vader naar ons en de Zoon en de Heilige Geest. God naar ons ten opzichte van onze houding naar mensen om ons heen. Hoe ontzettend belangrijk het is dat in alles wat we doen, dat we in de allereerste plaats, en ik heb hier de Bijbelgedeelte bijgezet uit Johannes 3 vers 16 en 17, onthouden wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. En daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Ik heb zelf in mijn eigen leven ontdekt dat in elk contact, elke relatie die ik had, het allerbelangrijkste was dat ik eigenlijk twee sleutels. Eén, dat ik de liefde, dat ik in mijn relaties zoek bij de Heer wat alleen de Heer kan geven. De liefde van de Heer. En dat in mijn relaties daarin, ik, zoals de Heer zijn leven voor mij heeft opgeofferd, ik soms iets moet opofferen van mijzelf in de relaties naar andere mensen toe. En ik heb dit niet helemaal uitgewerkt. Ik denk dat het beeld wat Henk thuis heeft neergezet vorige week ontzettend helder en duidelijk was. En wat ik eigenlijk alleen maar aan wil toevoegen voor vandaag, is dat ik denk dat dat beeld wat hij daar heeft geschetst, over hoe God naar ons is, dat het zijn verlangen is dat wij andere mensen om ons heen uitnodigen in die relatie zoals God dat naar ons heeft gedaan. Liefde en een leven wat een offer is geweest van hemzelf, waarin hij zijn leven heeft gegeven, niet omdat we het goed hebben gedaan, maar omdat hij ons zo lief had, dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. En dat is daarna voor mij in heel veel andere relaties ook cruciaal geweest. Ik herinner me een vriendschap waar ik een hele lange, hele goede vriendin, waar ik heel goed mee bevriend was, die gewoon, we zijn uit elkaar gegroeid, maar ik heb daar Ik heb daar heel erg veel verdriet van gehad. En nou, ik klop dat in mij op, zeg maar. Ik ga niet naar iemand toe en zeg, ik heb daar verdriet van of zo. Maar ik had toen een mentor. Ik weet niet of ik het wel eens heb verteld. Daar gaan we het ook over hebben. Maar Wil Hartman bij ons in de gemeente bad met mij. Of die praatte met mij. En daar kwamen soms dat soort dingen boven. Als je met iemand een relatie opbouwt, dan ga je wel over dat soort dingen uiteindelijk praten. En toen kwam dit boven en in plaats van dat ze allemaal tegen mij ging vertellen, nou Nanneke, wat is er dan misgegaan? En in plaats van dat ze daar wat van vond, is het enige wat ze deed, is ze bracht het samen met mij bij God en ze bad om troost. En sindsdien heb ik nooit meer, zo ben ik niet meer gebukt gegaan onder het verdriet van die vriendschap die voorbij was. En heb ik ook geen enkele wroeging. Of ik heb niks, geen... Ik heb er ook niks meer tegen. Het is in orde vanaf dat moment. En toen ik was aan het voorbereiden was, ik zei tegen Ruud al, ik heb een boodschap voor de mannen. Ik zeg, en dat is heel raar, want ik ben vrouw. Wie ben ik, vrouw, om dan iets te zeggen voor de mannen? Dus dit geldt ook als er een man is die dit zou kunnen aanvullen met een woord of een getuigenis, dan wil ik je daar zo voor uitnodigen. Als je denkt, hé, dat resoneert. Maar even terug naar het begin van de schepping. Want als je het vriendinnen, nou, dat snappen we. Hoe gaat dat tussen vrienden, tussen mannen? Toen Adam geschapen was, weten we dat hij was eerst even alleen. Dus Adam was geschapen en nou, hij moest de dieren namen geven. En dan zeggen we, nou, dacht hij, ja, hoe moet ik dat nou doen? Als hij dan een probleem had, ja, dan ging hij dat in zichzelf, ging hij erover nadenken. En dan loste hij dat op en dan... Nou, dan ging hij dat doen. En toen werd Eva geschapen. Hè? Dus in de nacht, de rib eruit, Eva geschapen. Als Eva een probleem had, dan dacht ze, hey, Adam. Dus die ging daar met Adam gelijk over praten. Hè? Ik ben even heel erg aan het generaliseren. Dat realiseer ik me. Want dit geldt soms even goed voor vrouwen die problemen alleen maar in zichzelf oplossen. En vervolgens hun conclusie delen. En zo zijn er ook omgekeerd mannen die iets uitbundig kunnen bespreken. Dus dit is even heel zwart-wit. Maar ik heb één ontdekking gedaan in mijn... als ik terugkijk. En als het gaat om mannen en vriendschappen van mannen. En mannen hebben vaak de neiging om heel veel dingen zelf te moeten oplossen. Dat is dan even wat ik zie. En we hebben in onze vriendenkring meerdere vrienden gezien, mannen, die alleen hun conclusie meedelen. En die gewoon soms ontzettend veel problemen hebben in hun huwelijk. En daar niet over praten, niet met hun vrouw, maar ook niet met hun vrienden. En alleen maar de conclusie meedelen. Dus op een dag dat je bij elkaar zit, gewoon vertelt, ik ga scheiden van mijn vrouw. Ik val dan compleet stil. Dat ik denk, dat zijn je vrienden. Hebben jullie het daar nooit over gehad? Weet je eigenlijk wat er omgaat in het leven van je vrienden? Hoe is het mogelijk dat je een dik pot bier drinkt en bitterballen? Waar heb je het de hele avond over? En... Nou, ik wil niet zeggen dat het moet op de manier zoals vrouwen die eindeloos veel praten. Maar ik geloof wel dat het goed is dat ik denk dat we aan elkaar gegeven zijn. En ik zie in het leven, ook met vriendinnen die gewoon zeggen, mijn man of in het leven van vrouwen die vertellen over mijn man, gewoon die geen vrienden heeft. Die niemand heeft die inspreekt op het leven. Of als die vrouw weet dat er iets is wat die man moeilijk vindt. Dat hij alleen maar met die vrouw erover praat. Nou, sorry, maar er zijn dingen die moeilijk zijn in het leven van een man. Waarvan ik denk, alsjeblieft, Rimmet, praat er niet over met mij. Ja? Zoek een man. Ik snap die problemen niet. En nogmaals, ik denk niet dat ik er dus iets echt over kan zeggen. Maar... Ik heb wel vaak gebeden voor verschillende mannen. Dat ze vrienden zouden hebben Soms zijn er mannen die ontzettend uitdelen van zichzelf. Hè? Die zijn heel zegenrijk naar anderen. Maar het is moeilijk om zich kwetsbaar open te stellen en te ontvangen. Nou ja, dat was het. Als mannen nu niet naar voren komen, praat erover bij de koffie. Of drink een pot bier als dat helpt om daarmee te beginnen. Even kijken. En dat kan pas als de een in de klok zit. Nico? Ik ben even de draad kwijt. Nou ja, maar ga naar de derde groep. Dat is misschien de favoriete onderwerp, want dat gaat ons allemaal aan. En dat is relaties, vriendschappen met medegelovigen in de kerk. Ik weet niet hoe het met jullie is, of hoe het jullie vergaat. Maar ik vind het heel typisch dat ik denk dat de kerk de plek zou zijn, omdat we allemaal de Heer kennen of volgen, of in ieder geval veel van ons, dat het de plek zou kunnen zijn waar die relaties het beste zouden moeten kunnen zijn. En het lijkt wel het allermoeilijkste. Weet je, we kennen elkaar hier best goed, hè? Ik weet niet hoe dat jullie... ik bedoel, je wordt hier opgedragen als babytje. En dan zit je hier op de mama, je moeders arm. En dan zit iedereen naar je te kijken. Hier worden je billen afgeveegd in de crash door iemand. En de kinderdienst vertel je verhalen. En bij de tieners ontdekken ze je apenstreken. Maar ook bij de huisgroepen deel je best soms hele persoonlijke dingen. Mensen kennen je best wel goed. En ik merk zelf dat het dan een plek kan zijn waar je soms nog wel eens het meest kwetsbaar kan zijn. Want mensen die, als je ruimte geeft en jezelf openstelt, komen mensen ook heel erg dichtbij. En op een of andere manier is er misschien soms geen plek als een plek in de kerk waar mensen zo makkelijk iets van elkaar kunnen vinden. Want ja, in de kerk weten we hoe het hoort, toch? We weten hoe het hoort. Ja. Dus als je hier zit en je heet Nikki Tutorials en je komt uit de kast in de kerk. Hè? Of als je, zoals Henk Rothuizen vorige week vertelde, als je in de kerk zit en je hebt een gemeente gesticht en je hebt RAVO gesticht en je gaat scheiden. Hij heeft er niet over verteld, maar er is natuurlijk ook een vrouw met hem getrouwd daarna. Wat is het in een kerk als een vrouw verliefd wordt op een gescheiden man? Wat zegt de Bijbel daarvan? En dan ben je tiener en dan ben je hopeloos verliefd op iemand die de Heer niet kent. Dat zijn dingen waarvan we soms kunnen ontdekken dat het extra moeilijk is om die relaties dan te hebben en daarover te praten in de kerk. Als ik hier sta, dan vinden jullie van alles van mij. Jullie vinden wat van mijn kleding. Ja. Van het feit dat... Ja, ga je lullen. Ik weet... Personal shopper advies is welkom. Jullie vinden wat van het feit dat ik vrouw ben. Jullie vinden wat van... Het is er weer eentje van en zo. Ja. Jullie vinden wat van... Ze heeft vandaag te veel bijbelteksten. Te weinig. De lettertjes zijn te klein. Te groot. Jullie vinden daar wat van. Ze heeft trekjes. Ja, dat is ze. Ze zet een andere stem op als ze vooraan staat dan dat ze met je praat bij de koffie. Ik weet dat. Dat heb ik vaker gehoord. Zie je, ze doet hetzelfde als André doet daar, bij dit en dat. Ik heb ook al vaker gehoord. Ja. Maar het is, mensen ontdekken natuurlijk al die trekjes. Ik ben echt heel blij dat onze dochter 8 is en tenminste nog 4 jaar in de kinderdienst zit. We hebben haar een keer meegenomen, waren we in een kerk en toen was de kinderdienst, wisten we niet dat haar kinderdienst was, dus toen moest ze de hele dienst bij de preker bij zitten. En toen we terug naar huis reden, toen veranderde zij in de auto in een typetje van de spreker. Jullie weten hoe we dit met die typetjes doen. Nou, dat doet Roos ook. Ik weet dat jullie er geen beeld bij hebben, maar dat gaat ze allemaal nadoen. En dan komen alle stopwoordjes van de spreker langs. Dit was een spreker en die had allemaal Engelse woorden tussendoor. Dus zij zat steeds in de auto. Nice, nice. Het was echt hilarisch. Dat hebben jullie ook als jullie naar mij kijken. Daar vinden jullie wat van. Ik weet dat op een gegeven moment iemand naar mij toe kwam hier in de dienst. En die zei, Nanneke, er zijn allemaal mensen en die praten over jou, over dit en dit en dat. En ze vinden wat je doet niet goed. Nou, al die mensen praten allemaal over jou. Ik heb besloten dat ik gewoon naar je toe kom en ik kom dat tegen jou zeggen. Nou, en dat is dit en dit en dat. En ik vind dat je daar wat aan moet doen. Ja, dat ging wel ratelen hoor. Hier. 1. Allemaal mensen praten over mij. 2. Goh, jij komt dat zeggen. Ik moet daar blij om zijn. Ik ben daar blij om. Maar wat ga jij eigenlijk zeggen? 3. Oh, wat jij zegt. Nou. En toch vond ik het goed overigens dat ze dat deed. Dat diegene dat deed. Dus, en wat doe ik dan? Ik ga dan naar huis en ik ga dan met God praten en ik breng dat dan bij God. En dan zeg ik, nou heer, diegene zei dit en dat over mij. Wat vindt u daarvan? En ik leg dat dan neer. En er gebeuren heel veel, als ik dingen krijg van andere mensen, gebeuren verschillende dingen. In dit geval, denk ik wat ik deed, dat het niet per se verkeerd was. Maar ik ervoer wel dat als het iets was wat mensen aanstoot aannemen en waarmee ik mensen afleid, dat het goed was om het niet te doen. Dus ik heb mijn gedrag toen veranderd op dat gebied. Want ik dacht, weet je, dat is gewoon niet wat ik wil. Ik wil niet dat mensen daar last van hebben of aanstoot aan nemen. Is het nou verkeerd? Nou. Maar is het dan nodig dat ik dat doe omdat ik dat vind? Als iedereen daar last van heeft? Nee. Nee. Dus ik heb daar wat mee gedaan. Soms, ik let er ook op wie het tegen me zegt. Je kent ook gewicht toe, hè? Ja, dat ben ik maar even heel eerlijk in, maar... En dat geldt niet alleen hier, maar ook daarbuiten. Ik kijk ook gewoon naar iemand zijn eigen leven. Van mensen waarvan ik zie dat ze met je wandelen of dingen in hun eigen leven uitwerking hebben. Dan neem ik heel veel van aan. Dan denk ik, ja, weet je, ik zie dat je ook zo leeft. Ik weet nog dat, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit heb gezegd. Maar 6 weken voor mijn huwelijk zocht mijn ex contact met mij. Hij was helemaal in de problemen. Het was zak en as. En toen had ik een vriendin en die zei tegen mij, Nanneke, het lijkt me niet zo goed dat jij dit contact nu onderhoudt. Nou, dat moet ik zeggen, daar hoefde ik op zich niet over te bidden. Toen dacht ik, was gewoon wijs advies. Nou, dat was op een punt waar ik zwak ben, namelijk als iemand het moeilijk heeft. En je geeft om iemand, dan wil ik me daarover ontfermen en zo. Maar het was geen goed contact. Dus ik heb diegene gebeld en ik heb gezegd, ja, sorry. Je zult ergens anders hulp moeten zoeken. Ik kan niets voor je doen. Ik wil ook niet dat je nog contact met me zoekt. En ik heb dat contact verbroken. En soms hebben we contacten waarvan we weten dat ze op het randje zijn. Waarvan we eigenlijk weten dat ze niet goed voor ons zijn. Waarin we het nodig hebben dat iemand gewoon tegen ons zegt, geloof dat je dit contact moet verbreken. Want het sleurt je mee in iets waar je je bevindt op gevaarlijk terrein. En dan moet je daar iets mee doen. En ik wil er, om dat stuk voor de kerk af te sluiten, daar twee Bijbelgedeeltes bij lezen. En dat eerste daarover staat in Psalm 15, vers 1. En daar staat geschreven, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg. Dat betekent eigenlijk, wie mag er? Als we het hebben over de relatie met God, zo dicht bij God leven. En dan in die psalm staan er allerlei voorbeelden. En ik wil ze niet allemaal noemen, maar ik wil er 1 noemen. En dat staat in vers 3. En daar staat geschreven, hij doet aan lastenpraat niet mee. Hij benadelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Weet je, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat in een kerk als deze we dit ook te harte nemen. Om geen kwaad over elkaar te spreken en iedereen goed te behandelen. En niemand te beledigen. En op dat soort momenten, het kan ook zijn dat je misschien zelf niet degene bent die dat doet, maar iemand die gewoon naar je toe komt en dat over iemand anders begint te vertellen. Wat moet je dan doen? Het kan soms ook gewoon goed zijn om daar heel duidelijk in te zijn. Weet je, ik heb niets tegen die persoon. Als je dat vindt, ga naar die persoon toe en praat met elkaar en niet over elkaar. Het is zo belangrijk dat de kerk een plek is waar we ons veilig voelen. Waarin we snappen dat we een goede relatie met God ook betekent. Een goede relatie met elkaar. Waarin we, weet je, de Bijbelgedeelte zegt lasterpraat. Nou, ik denk dat ik niemand hier hoef te vertellen wat de bijnaam is van de duivel. Maar die wordt lasteraar genoemd. Laten we zijn werk alsjeblieft niet overnemen en lasteren. En ik wil er een tweede gedeelte bij lezen. Ik besef dat dit wat klein is. Ik ga het anders voorlezen. Jacobus 4, vers 11 en 12. En daar staat, spreek geen kwaad van elkaar. 4, vers 11 en 12. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die bij macht is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? En eigenlijk wil ik met dit gedeelte ook naar een einde van deze preek. Voordat ik ga bidden. Ik denk dat we allemaal in het leven van anderen wel kunnen zien wat er soms niet in orde is. En er is niks mis mee om soms iemand te waarschuwen of ergens op te wijzen. Maar wat dit Bijbelgedeelte heel duidelijk zegt is, en dan moet je even voorstellen, als het gaat over een rechter en een rechtszaak, dat er maar één rechter is. En dat als je een rechtszaak binnenloopt, een rechtszaal, en er is een wet, dan zegt ze, dan weten we over dit gedeelte, weten we, staat er ook geschreven, dat het niet aan degene is in die zaal om recht te spreken. Dat is aan de rechter. En de rechter is God zelf. En op het moment dat wij die rechtszaal lopen, en wij zeggen, weet je, ik ga maar voor rechter spelen, dan nemen wij de plaats in die niet aan ons gegeven is. En gaan we zelf tegen de wet in. Als wij dat zouden doen, nou, ik weet wel wat er gebeurt als je daar binnenloopt en je gaat op die stoel zitten. Dan ga je in tegen de wet en dat is niet je plaats. En ik denk dat dit een veelgemaakte fout is soms onder ons als christenen. Want we weten dan hoe het moet en we treden soms op, ook ik, als rechter, op een plek die niet gegeven is. En ik denk dat het goed is dat we daarin de gezindheid hebben die de Heer Jezus zelf had. Hij had lief. En hij offerde zichzelf op en nam ons op in de kring. En laten we dat ook doen naar de mensen om ons heen. En ik wil eigenlijk de preek afsluiten met een gebed. En ik heb een paar dingen genoemd. Ik heb kort genoemd als je relaties hebt waarvan je ervaart dat je ze moet verbreken. Dat je daar soms een stap in moet zetten. En ik heb ook gesproken over dat het kan zijn dat je relaties hebt waarin je gekwetst bent. En die herstel nodig hebben. Misschien heb je daar zelf troost voor nodig. Maar ook nodig om iemand anders daarin te vergeven. Of weet je, dat is niet altijd een rechtvaardige situatie. Maar als je dat ervaart wil ik zo meteen voor je gaan bidden. En het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik ben zo iemand en ik heb wat tegen iemand hier in de gemeente. En ik vind daar wat van. En ik wil je echt uitnodigen om dat in orde te maken. En om gewoon in je hart vergeving uit te gaan spreken. En als je het misschien in woorden ook naar iemand hebt gedaan, ook in woorden met iemand goed te maken. En je relaties in orde te maken. Ik kan hierover vertellen, maar er is maar één ding wat echt effect heeft. En dat is als we er wat mee gaan doen. En het laatste waar ik niet over gesproken heb, maar wat ik wel uiteindelijk wil zeggen, is misschien zit je hier wel en zeg je, ja weet je Nanneke, heel leuk hoor die relaties, maar ik zou willen dat ik ze had. En ik heb eigenlijk niemand. Dan wil ik ook voor je bidden. Want ik geloof dat we niet gemaakt zijn om alleen te zijn, maar dat er mensen zijn die God op je pad wil brengen waar je vriendschap mee mag hebben. En je kunt daar zelf een eerste stap in zetten, je kunt mensen uitnodigen in je huis, zoals Riemet heeft gesproken. En naar mensen toe gaan. Maar we gaan ook voor je bidden dat God gewoon mensen op je pad gaat brengen. En dat je vriendschappen mag ontwikkelen, zodat je niet alleen zal zijn. En misschien heb je dat omdat je een beetje anders bent, of een beetje raar, of dat je een gebruiksaanwijzing hebt. Volgens mij zijn het Ellie en Rickert die zeiden, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal een beetje raar. Dus... Maar sta ervoor open. Sta ervoor open om relaties aan te gaan, maar sta er ook voor open om contact te hebben en vriendschap op te bouwen met mensen die een beetje raar zijn. Voor mij mijn grote voorbeeld op dat gebied is mijn oudste broer. Van jongs af aan kwam hij thuis met vrienden en dat waren echt de meest rare mensen. Zo, hoe gekker, hij kwam met alle soorten mensen thuis. Ik weet dat ik een keer met hem in Duitsland ging eten in een restaurantje, de 12 apostelen. En dan kon je 12 pizza's bestellen naar de naam van de apostelen. Pizza Petrus, pizza Johannes, pizza Lucas, een beetje pittig. Lange tafels en dan schoof je allemaal aan, heel leuk. Schoof je aan gewoon. En hij belandde dan weer naast een travestiet. Dat was Evert-Jan. Moet je nu niet denken, als je vriend bent met Evert-Jan, dat je raar bent. Maar weet je wat ik het leuke ervan vind? Hij deed het niet met een bijbedoeling. Het is gewoon echt geïnteresseerd. Het maakt hem niks uit. En ik wil gewoon echt aan je vragen, als je op dit moment op een van deze onderwerpen aangesproken voelt. Als je ervaart dat er een relatie is waarvan je zegt, ik moet die verbreken. Het is niet goed voor mij. Je weet het. Dat is echt, daar hoef je over het algemeen niet heel lang voor te bidden. Dat weet je. En als je zegt, nee, ik heb wrok tegen iemand. Een vriend, een vriendin, een broer, een zus. Iemand in de gemeente. Ik wil je echt uitnodigen. Maak het in orde. Maak het in orde. En als jij hier vanmorgen bent en zegt, ik ben alleen, ik wil vrienden, had ik ze maar. Dan gaan we bidden dat je ze krijgt. We trekken God erbij. En die gaat dingen in je leven doen. Dus ik wil je vragen als dat zo is om op je plaats te gaan staan. En dan gaan we het uitspreken. En dan gaan we op dit moment gewoon voor je bidden. Dus als dat zo is, wil je gewoon je ogen sluiten. En als het voor jou geldt, wil ik je echt uitnodigen om te gaan staan. En ga dan gewoon tegen God zelf in je hart vertellen. Ga vertellen tegen de Heer. Wat de relatie is, wie die relatie is waar je gewoon mee wil gaan stoppen. En ga vertellen tegen de Heer. Als er iets of iemand is die je moet vergeven. Of iets is wat je in orde moet maken. Of waar je troost voor nodig hebt. En als je verlangt naar nieuwe vriendschappen, vertel het hem. En dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Ik wil voor jullie gaan bidden en dan gaan we daarna ook even kijken naar een stuk video wat Evert-Jan op zijn hart kreeg om te laten zien wat hierbij aansluit. Ik wil voor jullie bidden op dit moment, als je bent gaan staan en je hebt ervaren dat je een relatie moet verbreken. Dan wil ik je op dit moment zegenen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat Hij je helpt om het woord bij de daad te voegen. En dat gewoon elke ongezonde relatie uit je leven mag weggaan. En dat je op dit moment mag gaan ervaren en zal gaan zien dat de komende tijd dat herstel gaat brengen op de andere relaties, op de andere plekken in je leven. En dat God de gaten vervult die je misschien zocht op een plek waar je ze niet kon vinden. En dat je zal zien dat omdat je je op Hem richt en Hem gehoorzaam bent, dat Hij je hart gaat vullen. Omdat je zijn koninkrijk hebt gezocht. En ik wil op dit moment ook bidden voor die mensen die in een relatie zitten waarvan ze zeggen, daar is iets kapot gegaan. Er is iets gebroken. Ik heb iets gedaan aan iemand anders of iemand anders heeft iets gedaan aan mij. En ik heb vergeving nodig. Of ik heb vergeving die ik wil uitspreken om er zelf los en vrij van te komen. En als je dat op dit moment tegen de Heer hebt verteld, dan wil ik je op dit moment vanaf deze plaats zegenen. En ik wil echt uitspreken dat Heere God en de Heilige Geest, Hij wordt genoemd de trooster, dat Hij troost gaat brengen voor jou in deze relatie. En dat je vrij zal komen van datgene wat je in deze relatie bezwaart. En dat niets of niemand nog meer jouw gebeden naar God of jouw geloofsleven in de weg zal staan. En ik zet je vrij in deze relatie. En voor zover als het mogelijk is, Heer, willen we ook bidden voor die mannen, vrouwen, vrienden, vriendinnen, familieleden die daar onderdeel van zijn, Heer. We kunnen hen niet veranderen, maar we kunnen voor ze bidden. En we zegenen deze mensen. En we bidden dat gebroken relaties hersteld mogen worden. En we danken u dat als ze vergeving uitspreken en vergeving vragen, dat u zegt, beleid hen, ik zal vergeven. En dat u rechtvaardigheid en herstel brengt op deze plaatsen. En dat ze doorbraken mogen gaan ervaren in hun leven. En ik bid voor deze mensen die zijn gaan staan en die zeggen, ik wil nieuwe vriendschappen. Ik wil diepere vriendschappen. Ik vind het moeilijk om vriendschappen aan te gaan. Of wat het ook mag zijn. En Heer, ik bid dat u in hun harten legt datgene wat zij kunnen doen, wat hun mag opbouwen. En dat ze mogen ervaren, Heer, dat ze verheugd en dankbaar door het leven mogen gaan en alles aan u mogen vragen wat ze nodig hebben. En ik bid ook op dit moment dat u nieuwe vriendschappen hun pad zal laten kruisen. Heer Jezus, u weet wie deze mensen passen en dat misschien mensen zijn op hele andere terreinen. Maar ik bid dat u mensen gaat brengen. En dat u die paden gaan kruisen van deze mensen die op zoek zijn naar nieuwe relaties en nieuwe vriendschappen. En ik bid, Heer Jezus, dat u rijkelijk aan deze mensen vriendschap toevoegt. Twee richting vriendschap. Warme, diepe vriendschappen. Misschien op plekken daar waar ze niet verstaan. En Heer, zoals we hiervoor hebben gebeden. Heer, u zegt, vraag God alles wat je nodig hebt en dank hem. En we weten dat we hebben ontvangen. En zo dank ik echt u oprecht uit het diep van mijn hart, Heer. Dat u dat doet. U heeft zelf dit bedacht. En u zult zegenen. Dank u wel. In Jezus' naam. Laten we met elkaar gaan kijken naar deze video.